We kunnen met u een stukje lezen uit Johannes 3, vers 16. En voordat we het avondmaal gaan vieren, wil ik met u een stukje overdenken over het leven van Jezus. Voordat hij aan het kruis ging, dat kleine stukje. Maar ook de weg daar naartoe. En eigenlijk begin ik bij Johannes 3. Dat is heel erg verder voor, denkt u dan. Maar het staat een belangrijk stukje. En daar staat: en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ik ben bewust begonnen bij vers 14. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden. En daar staan we eigenlijk vanavond, staan we bij stil vanavond en daar denken we over na. De Zoon des Mensen. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar als Jezus spreekt over het lijden en het sterven, en als hij dus spreekt over waarvoor hij is gekomen, dan spreek je altijd over de Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Of de Zoon des Mensen moet lijden. En op een gegeven moment in Johannes 18, na de voetwassing, als Judas op een gegeven moment opstaat om hem te gaan verraden, dan zegt hij: nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. En als je daar goed over nadenkt, hij zegt nooit de Zoon van God. Hij spreekt altijd over de Zoon des Mensen. Dat doet hij heel bewust. Dat is niet zomaar. En elke tekst die daarover gaat, die verwijst naar het kruis, naar zijn lijden en sterven, dan spreekt hij over de Zoon des Mensen. En daarmee zegt hij eigenlijk dat hij één is met ons. Eén met het nageslacht van Adam, met het zaad van Adam. Eén met het zaad van Abraham. Eén met ons. Eén met u. Hij is solidair met ons, om het zomaar te zeggen, heel populair. Hij voelt met ons mee. Hij kwam voor ons met een missie. En we hebben er al over gezongen. En als we daarover nadenken, dat hij één is met ons, dat hij gekomen is om ons te redden uit liefde, dan is dat het doel, dat is de missie. En dan als we het avondmaal gaan vieren, is dat de basis, zijn liefde voor ons. Hij heeft een offer gebracht. En dan begin ik bij de gevangenneming. Dat wil ik eigenlijk met u naartoe. In Johannes 18. Ik ga het u voorlezen, u hoeft het allemaal niet op te zoeken. Johannes 18, vers 1 tot 11. Maar ik begin bij Jezus dan, die alles wist, vers 4, wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? Ze antwoordden hem: Jezus de Nazarener. En Jezus zei tegen hen: ik ben het. En Judas, die hem verraden, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan: wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u mij dan zoekt, laat deze weg gaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Wat hier opvalt is dat toen hij zei van: ik ben Jezus de Nazarener, ik ben degene die je zoekt, toen deinsden zij terug, toen hij dat uitsprak, en ze vielen op de grond. Ze vielen op de grond. Hij had alle macht. Toen hij sprak, hij had eigenlijk kunnen zeggen van: nou jongens, ga maar weer weg. Ik doe daar eventjes niet aan mee aan het spelletje. Maar hij sprak en ze deinsden terug. Een bewijs dat hij alle macht had. Hij had de situatie compleet in handen. Hij hoefde zich niet te laten overweldigen door de mensen. Maar vers 11 is belangrijk. Want toen Petrus die slaaf had geslagen en het oor had afgeslagen, toen zei Jezus tegen Petrus: steek je uw zwaard in de schede. En de drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven, zal ik die niet drinken. Met andere woorden, Ik wil de wil van de Vader doen. Ik ben gekomen met een missie. En ik zal die missie volbrengen. De Heer Jezus heeft alles in handen. Hij heeft alle macht. Ook hier. En hij houdt het overzicht. Toen de slaaf werd geslagen, toen had hij oog voor het leed. Hij was niet zo erg ver in angst dat hij dus geen controle meer had over zichzelf. Hij had de situatie compleet onder controle. En in een ander gedeelte, dat in Matthäus of Marcus, daar zie je dat Jezus het oor van de slaaf weer geneest. En dan het sterven van Jezus. Als je naar de verschillende gedeeltes kijkt in de evangelie, dan zie je op een gegeven moment dat mensen hem lasteren, hem bespotten. En dan in Marcus 15, op een gegeven moment, dan lees ik even vanaf vers 37. Dan staat op een gegeven moment, en roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens is de zoon van God. Jezus gaf de geest. Als je naar alle evangeliën kijkt, dan staat er nergens dat Jezus stierf. In alle evangeliën staat, Jezus gaf de geest. Met andere woorden, het was hij die de regie had. Hij deed het. Niemand nam zijn geest af. Niemand nam zijn leven. Hij deed het uit vrije wil. Uit overgave aan de Heer. Het is wel belangrijk om die dingen toch te lezen. In Lucas 23, vers 4, vers 46 staat, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hier wordt het iets duidelijker. Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het was een daad van Jezus zelf, uit vrije wil. En Johannes 19, vers 30, daar staat op een gegeven moment dat hij schreeuwt, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Ik vind dat het mooiste stukje in Johannes. Jezus roept uit, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Die volgorde. Dat is bewust zo geschreven. Alles wat in de Bijbel staat, heeft een bepaalde betekenis. Ook de volgorde waarin dingen worden geschreven. En Jezus zegt, voordat hij sterft, het is volbracht. En dan staat er, hij boog het hoofd. En dan staat er, hij gaf de geest. Hij boog het hoofd, hij deed het uit vrije wil. Niet omdat hij stierf, dat zijn hoofd zo neerzakt. Er staat bewust, hij boog het hoofd. Op dat moment had hij nog van het kruis kunnen komen. Hij had kunnen zeggen van Vader, het is nu genoeg. En daar had er alle reden toe. Want als je dus kijkt naar de omstandigheden, de mensen die hem belaagden, de boze machten die hem belaagden, die hem bespotten, hem lasterden. Nou, als je dan alle macht hebt in de hemel en op aarde. Nou, wat is er makkelijk om tegen de Satan te zeggen van ga weg. Ga weg. Maar hij deed het niet. Hij onderging het gewillig voor u en voor mij. Hij boog het hoofd voor de Vader om de wil van de Vader te doen. En daarna gaf hij zijn geest aan de Vader. Het is volbracht. Dat is niet een wanhopige kreet van iemand die verslagen is. Juist niet. De missie, het doel van zijn komst, is geslaagd. Het is eigenlijk een openbare verklaring voor u en voor mij. Het is volbracht. En dat is een heel belangrijk woord. Als je met mensen praat met schuldgevoelens. Nou, die kunnen zo gebukt door het leven gaan. Maar het is volbracht. Alle schuld is betaald. De weg naar de Vader is open. Voor iedereen. Alle schaamte is gedragen. Het is volbracht. En toen hij dat uitschreeuwde aan het kruis, dan zie je ook dat meteen de Vader daar getuigenis aan geeft. En dat blijkt uit het voorhangsel in de tempel. Dat scheurde van boven naar beneden. Dat was de reddende hand van God. God zelf die het bewerkt had. Vrije toegang tot de Vader. De schuld was betaald. Als je dan je dat voorstelt hoeveel mensen dat er in de voorhof waren in de tempel. Eigenlijk is het wonderlijk dat mensen niet in de gaten hebben dat daar de Zoon van God in hun plaats is gestorven. Als je in de voorhof staat en je staat in de tempel. En je ziet dat kleed voor je neus openscheuren van boven naar beneden. Op het moment dat Jezus sterft. Iedereen werd op de hoogte gesteld van het feit dat Jezus dat ene offer had volbracht. Wat nodig was. Dat alle andere offers die ervoor zijn gebracht eigenlijk compleet wegvaagden. Dat ene offer, dat is voldoende. Bij de gevangenneming had hij zo kunnen vluchten. Hij had zo kunnen zeggen van, ga maar weg. Ik doe dat niet aan mij. In Matteüs zegt hij op een gegeven moment tegen Petrus van, nou, als ik wil ontvluchten, dan kan ik de Vader om hulp roepen. En dan zal hij me 12 legioenen engelen terzijde stellen om mij te helpen. En we zien dus in al die verhalen over de gevangenneming dat Jezus de regie heeft. Hij had kunnen ontkomen. Hij had het anders kunnen doen. Maar hij deed het niet. Hij bleef staan. Hij bleef op de weg die God hem wees. Hij bleef in de wil van de Vader. En hier aan het kruis zie je eigenlijk dat hij ook de regie heeft. Die ene hoofdman die tegenover hem stond, die op een gegeven moment zag hoe Jezus de geest gaf aan de Vader. En de manier waarop dat gebeurde, die zei, waarlijk, dit is de Zoon van God. De manier waarop hij stierf aan het kruis, hoe hij de geest aan de Vader gaf, dat is een teken van gezag, van autoriteit. Nou kan het zo zijn dat je op een gegeven moment als een onschuldige wordt veroordeeld voor een moord. En dat is triest, dat is erg. En dan word je misschien, in Amerika word je dan terechtgesteld, word je gedood. Omdat je schuldig bent bevonden. En als je dan onschuldig bent, dan is dat heel erg. Maar het is geen daad van liefde. Want het overkomt je, je hebt niks erin te zeggen. En de moordenaar, de echte moordenaar gaat vrij uit. Maar hier, in dit geval, had Jezus de keuze om te zeggen van, ik ben onschuldig. Je moet mij niet hebben. En door alles heen zie je dat hij de keuze heeft gemaakt om naar het kruis te gaan. Om onze straf te dragen. Om onze schuld te betalen. Op elk moment van die weg had hij kunnen zeggen van, nee, stop. Zelfs op het laatste moment, voordat hij het hoofd boog en de geest gaf aan de Vader. Dat maakt het tot een echt offer. Dat maakt het tot een extra bijzonder offer voor ons. Dat is een echt offer. Als je terug kunt en je gaat door. Je gaat door uit liefde voor de mens. Dat is een bewijs van liefde. En dan kom je uit bij de tekst die ik zo net heb gelezen in het begin van Johannes 3, vers 13 tot 17. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Is het nu tijd om bedroefd te zijn, of is het nu een tijd om feest te vieren? Is het tijd om te treuren, op een dag als vandaag? Ik denk het niet. Jezus heeft de keuze gemaakt. Hij heeft de keuze gemaakt om die weg te gaan die de Vader hem wees. Uit liefde voor ons. Als je dan wilt treuren, treur dan om je zonde. Zonde die de ander pijn doet. Zonde die ons heeft gescheiden van God. Maar er is alle reden om blij te zijn. Alleen maar door dat ene woordje of die drie woordjes. Het is volbracht. En door die woorden kunnen we onder de indruk komen van zijn offer. Onder de indruk van zijn genade. Jezus is niet verslagen, maar hij heeft overwonnen. En hij mag ons vullen met blijdschap en met dankbaarheid. Misschien kunnen we net als hij ons hoofd buigen voor God. Misschien kunnen we ons leven als een lofprijs geven, als een lofoffer geven. Voor hem. Om te leven tot eer van God. Dat kunnen we doen. Maar het is genade. Hij houdt van ons. Hij heeft ons echt lief. Hij heeft zijn leven gegeven. En daarom mogen we feest vieren. Want we zijn vrij. We zijn verlost. Alle bewijsstukken zijn uitgewist. Niks meer kan getuigen tegen ons. Niks kan ons meer in de put praten. Niks meer kan ons weghouden bij de liefde van de Vader. Bij de troon van de genade. En wij mogen elke dag opnieuw, elk moment van de dag, in vrijmoedigheid naderen tot de troon van God. Ik denk dat we het allemaal moeten gaan vieren. U mag komen. God houdt van u. Het is volbracht. Elke schuld is betaald. U bent vrij. Gert? Annie? Jan, Donnie? Zegen voor Arjan.
Jezus. Heer, we zijn u zo dankbaar dat u zelf niet gesproken hebt. Heer, dat u uzelf gegeven heeft, Heer, voor ons. Heer, en we zijn daar ontzettend dankbaar voor, Heer, dat we daardoor bij onze God en Vader kunnen komen, Heer. Het voorhangsel is gescheurd, Heer, en dat is gebeurd omdat u het volbracht heeft, Heer. En daardoor mogen wij vrij tot onze God en Vader in de hemel gaan. Heer, ik dank u daarvoor, Heer. Ik dank u dat u onze heiland bent. Heer, we houden van u. En zo zegen ik dit brood, Heer, als beeld van uw lichaam. In de naam van uw Heer, in de naam van Jezus. Amen.
Heer, zegen we houden met bek.
Ja, Heer Jezus, dank u wel. Dank u dat u de beker heeft gedronken, Heer, die de Vader u gaf. En dat u hem niet heeft laten voorbijgaan. En dat daardoor, Heer, u de straf voor ons heeft gedragen. Dat uw bloed heeft gevloeid voor ons. Dat wij vrij zijn. Dat de weg naar de hemel weer open is voor ons. Heer, dank u wel daarvoor. En ik bid zo, Heer, geef uw zegen over deze beker wijn, Heer, als teken van uw bloed. En zo zegen ik deze beker wijn in naam van Jezus Christus. Amen.
Ja, gewoon als anders, die kant kunnen we heen komen, zo terug. En die andere rij zo terug, heen, hier terug. Voor degene die geen alcohol mogen drinken, heb je nog druivensap.
heerlijk is uw naam, zullen we met z'n allen zingen.
Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam, overheven en vol van kracht, heerlijk.
Dank u, Heer, voor wat u heeft gedaan. Dank u, Heer, dat u niet loslaat wat uw hand is begonnen. Heer, we zijn nu aan het einde van deze dienst gekomen. We hebben avondmaal met elkaar gevierd, Heer. En aan gedacht wat u heeft geleden. In Gethsemane. Aan het kruis. Heer, als we erbij nadenken, ja, word je er eigenlijk helemaal stil van en is het onbegrijpelijk. Heer, maar wat is het geweldig dat u dat heeft gedaan. Voor mij. Voor mij, Heer. En dat mogen we allemaal zeggen. U deed het voor mij. Heer, we gaan nu weer naar huis. Dank u dat u met ons meegaat. Dat u uw zegen aan ons geeft. Dat u ons bij de hand neemt. En ons leidt. Bij elke stap die wij doen. U bent altijd bij ons. Heer, en dat denk ik ook aan het moment. Dat u helemaal alleen was. Dat God u heeft verlaten. Ik kan het me niet voorstellen. Niemand van ons kan zich voorstellen wat het is om door God verlaten te zijn. Maar u was het. En wij hoeven dat nooit te ervaren, nooit te voelen, want u bent altijd bij me. Heer, dank u wel daarvoor. En zo mag ik u allemaal zegenen met die liefde van Jezus. genade van God en de kracht van de Heilige Geest, die gaan met u mee. Elke stap van uw leven. Wees zo gezegend. Amen.
Geen andere naam dan de naam.